Shalom en leuk dat je luistert. Ik wil vandaag bij deze preek terugkijken op het Purimfeest. Dat werd gevierd in Israël van 16 op 17 maart. En ook misschien wel een klein beetje vooruitkijken naar het thema van Pasen. In het boek Esther lezen we alles over het Purimfeest. Het is wel bekend, denk ik. Ik heb het zelf weer helemaal doorgelezen, omdat zoveel dingen wegzakken in de loop der tijd. Purim is genoemd naar het lot. Poer betekent lot. Haman die werpt het lot in het boek Esther, om te bepalen wanneer hij het Joodse volk zal uitroeien. Het plan wordt verijdeld door Esther. Dat is het verhaal in het heel kort. En sindsdien wordt Purim gevierd. Het boek hoort in de Hebreeuwse Bijbel tot de zogenaamde feestboeken, de feestrollen, samen met vier andere boeken. Het boek heet daar Megillat Esther. Feestrol Esther. En ze vieren het als een soort combinatie tussen wat bij ons carnaval is en 1 april. Ze mogen verkleed, vooral de kinderen, maar ook volwassenen. En er worden allerlei grappen uitgehaald. Ik had een berichtje gevonden dat in 2020 een Joodse rabbi heeft afgekondigd dat ze vanwege corona een nieuw soort keppeltje gingen gebruiken. En wel het mondkeppeltje in plaats van een gewoon mondkapje. Dat heeft toen het nieuws op verschillende plekken gehaald. Maar dat was een Purim-grap. En omdat ik heel erg van feitjes hou, ook nog een feitje over Purim uit Amsterdam, uit de 18e eeuw. Er woonden toen heel veel Joden in Amsterdam. En er was geen geld, er was grote armoede. Het feest Purim kon niet uitbundig gevierd worden. Maar er was een man die krantjes ging afdrukken voor Purim. Een soort moppenboekje, zeg maar, om de mensen op te vrolijken. En zijn naam, of misschien, nou ik denk zijn pseudoniem, was Shlomo, afgeleid van Samuel, of Salomo. En de achternaam was Duikelaar. En hij is zo bekend geworden dat we nu nog de term hebben, Slome Duikelaar. Dus leuk om te weten, hoor je iemand zeggen Slome Duikelaar, dan kun je terugdenken aan Purim, Amsterdam in de 18e eeuw. En tijdens het Purimfeest wordt het boek Esther gelezen in de synagoge traditioneel. En als dan de naam Esther of Mordechai voorkomt, dan wordt er heel hard gejuicht. En als de naam Haman voorkomt, dan wordt er heel hard boe geroepen. Ik wil even de samenvatting voorlezen van het boek om ons geheugen op te frissen over het boek Esther. En dan mag je natuurlijk zelf ervoor kiezen om te juichen of boe te roepen. Even kijken hoor. Er is een koning die Ahasveros heet. Toen hij 3 jaar aan de macht was, organiseerde hij een feest. Ahasveros had een vrouw, Wasti. Zij hield een feest voor de vrouwen. De feesten duurden 7 dagen lang. Op de 7e dag vroeg de koning om Wasti te halen. Dat wilden de dienaren, maar Wasti weigerde. De koning was beledigd en overlegde met zijn ministers. Om voor de rest van het rijk ook duidelijk te stellen dat je je meester, je koning of je man niet mag weigeren als hij iets vraagt. Toen de koning weer tot rust was gekomen, dacht hij aan de koningin. Hij wilde graag een nieuwe koningin. Er werden brieven door het rijk gestuurd om jonge meisjes te zoeken. Het meisje dat het meest in de smaak zou vallen, zou de opvolgster worden. Er woonde in het land van koning Ahasveros een Jood die Mordechai heette. Hij was de voogd van de dochter van zijn oom. De dochter heette Esther. Ze deed mee aan de verkiezing. Ze werd naar het paleis gebracht van koning Ahasveros. Esther viel bij de koning in de smaak en ze werd gekroond als koningin. Van Mordechai moest ze zich aan 1 ding houden. Ze mocht niet vertellen dat ze Joods was. Mordechai bleef bij Esther in de buurt en was vaak bij de koningspoort. Daar hoorde hij op een dag dienaren met elkaar praten over een aanslag op koning Ahasveros. Mordechai vertelde dit aan Esther en zij vertelde het aan de koning. Zo werd zijn leven gespaard. Dit werd opgeschreven, deze goede daad, in de kronieken, in de boeken van de koning. Hierna onderscheidde koning Ahasveros een man die Haman heette. Hij werd geëerd en stond boven de gewone mensen en boven de gewone dienaren. Er werd een regel bedacht dat iedereen moest knielen als Haman langskwam. Mordechai wilde niet knielen. Haman werd woest, bedacht een plan om niet alleen Mordechai, maar zijn hele volk te doden. Hij sprak hierover met de koning. Hij zei dat er een volk uit de weg geruimd moest worden. Hij zei niet welk volk. Maar de koning gaf hem het vertrouwen om te doen wat hij wilde. Toen Mordechai hoorde wat er gebeurd was, werd hij heel verdrietig. O, Haman had trouwens zijn lot geworpen. Wanneer hij de Joden zou uitmoorden. En het zou de 13e van de 12e maand zijn. Alle Joden, jong en oud, kinderen en vrouwen, zouden worden omgebracht en hun bezittingen moesten in beslag worden genomen. Mordechai en alle Joden waren in de rouw. En toen Esther hoorde wat er gebeurd was, was zij ook heel verdrietig. Mordechai spoorde haar aan om met de koning te praten. In eerste instantie durfde ze het niet. Maar toen Mordechai haar duidelijk maakte dat zij zelf sowieso zou omkomen en ook haar volk, en haar aangaf dat dit misschien wel de tijd was waar ze koningin voor was geworden, deed ze het toch. Eerst besloot Esther om 3 dagen te vasten. Dat moesten alle Joden doen. Op de 3e dag trok Esther haar mooiste kleren aan en ging naar de koning. Ze had geluk dat hij met haar wilde praten. Hij had haar ook ter dood kunnen veroordelen. Ze stelde de koning voor om met hem en Haman te eten. Tijdens het eten vroeg de koning wat ze wilde. En Esther wilde nog een keer eten, met Haman en met de koning. Haman is blij, maar als hij naar huis gaat, ziet hij Mordechai. Zijn hele dag is daardoor weer verpest. Thuis vertelt hij over Mordechai. En zijn vrouw en vrienden bedenken een plan om een hele hoge paal neer te zetten, wel 25 meter hoog, om Mordechai aan op te hangen. Die nacht kon de koning niet slapen en daarom vroeg hij om de kronieken. Hij kwam daar het stuk van Mordechai tegen. Precies daarna komt Haman binnen met het plan om Mordechai op te hangen. Maar de koning vraagt aan Haman, wat zou jij doen als er iemand geëerd moest worden? Omdat Haman denkt dat het over hemzelf gaat, bedenkt hij een mooi plan. Maar hij moet Mordechai gaan halen. En Mordechai krijgt de eer. En daarna gaat Haman weer bij Esther eten. En dan wordt het voor Haman nog erger. Want Esther vertelt wat er is aan de koning. En wijst Haman aan als schuldige die haar volk wil vermoorden. En de koning die zorgt ervoor dat Haman wordt opgehangen aan de paal die hij zelf had gemaakt. Esther krijgt Hamans spullen en Mordechai wordt steeds meer geprezen. Esther vraagt om het bevel van Haman terug te trekken aan de koning. Dat kan niet omdat het een wet is waar de zegelring van de koning onder staat. Maar Mordechai mag wel een nieuwe wet maken en die zegt dat iedereen die de Joden iets aan wilde doen, terug mocht vechten. En dan nemen de Joden wraak op de vijanden en ze overwinnen. En het is feest, het Purimfeest. Mordechai heeft alles opgeschreven. Hij schrijft ook een bevel dat iedereen het Purimfeest moest vieren elk jaar vanaf dat moment. Dat is het verhaal, de samenvatting. In het boek Esther, wat misschien wel bekend is, komt de naam van God niet voor. Gods naam is verborgen. In het boek is heel veel verborgen. Er zitten allerlei lagen in. Als je de naam Esther herleidt in het Hebreeuws, dan betekent het ook verborgen. Haar Joodse naam Hadassa betekent myrteboom. En die komt altijd voor in als iets gunstigs in de Bijbel. Komt geloof ik 1 keer of 6 voor. In Zacharia, het eerste gedeelte al in vers 1. En in Jesaja wordt geprofeteerd dat de myrtestruiken zullen opkomen in plaats van distels. De myrtestruik was altijd iets positiefs en ook een symbool van de liefde. En er zijn goddelijke thema's in het boek verborgen. Er zit een structuur in die niet gelijk opvalt en er zitten een aantal opvallende getallen in. Het boek wordt ook wel gezien als profetie van Gods uiteindelijke plan voor de wereld. Eerste getallen. De getallen die heel erg opvallen zijn 4, 7 en 12. In vers 1 zien we meteen dat het rijk van koning Ahasveros 127 provincies bevat. Een 12 en een 7 naast elkaar. De 7 komt 12 keer voor. De 12 komt 11 keer voor. Maar er zijn ook 3 vieren die samen een 12 vormen. Beetje ingewikkeld. Je kan het nog een keer terugspoelen. Je kunt zeggen dat de 7 en de 12 allebei 12 keer voorkomen. De 12 is het getal van compleetheid, volmaaktheid. En 7 staat voor heiligheid. Het begint intussen heel hard te hagelen. Ik weet niet of je het kunt horen. De getallen vallen ook op omdat er 7 dagen in een week zijn, 4 weken in een maand en 12 maanden in een jaar. Een volheid van tijd. Het boek geldt voor alle tijden. Dat is wat ik erin zie. En ook de goddelijke orde en de controle van God. Hij heeft de tijd in zijn hand. En hij heeft voor alles een tijd. Bij God is orde en overzicht. Een perfect plan. Als je hier op aarde rondkijkt en je richt op alles wat er gebeurt. Naast de mooie dingen die er zijn in de wereld. Maar wat het nieuws vult. Het menselijk handelen. Het falen. Dan kan het je wel aanvliegen en te veel worden. Maar Gods plan is perfect en we mogen daar steeds weer naar kijken. De Joodse mensen die in het rijk van Ahasveros leefden in dit verhaal, de Joden die nog niet teruggegaan waren naar Israël, na de ballingschap, werden ernstig onderdrukt en in de rouw, totdat Gods plan zichtbaar werd. Hun lot kantelde volledig. In plaats van rouw kwam er feest. De rouwklacht werd omgekeerd tot vreugdedans. En over deze thema's in het boek Esther heb ik ook een filmpje zitten kijken op YouTube. En dat was erg inspirerend, moet ik zeggen. Dat was van een wetenschapper, een archeoloog. En deze vrouw noemt zich een Bijbels archeoloog in Israël. Ze doet daar ook al jaren opgravingen. Jennifer Guetta heet ze. En zij is tot geloof gekomen op een bepaald moment in haar leven en heeft een boek geschreven, All Struck by Glory. En ze filmt zichzelf op Bijbelse plekken in Israël en vertelt dan over Jezus en ze vertelt over archeologie. En het leuke van de filmpjes is dat ze niet zo perfect probeert te maken. Maar je ziet ook gewoon dat ze een hoesbuik krijgt af en toe. En er was een filmpje in Nazareth waarbij haar paraplu bijna wegwaaide. Dus de filmpjes zijn zeg maar inclusief bloopers. Nou, hele interessante kost die ze op een hele leuke manier brengt. Van archeologie weet ik eigenlijk niks, zo goed als niks. Maar door haar word ik wel heel erg benieuwd daarnaar. Maar in ieder geval, zij noemt ook de thema's het verborgene. Nou, ik zei daar net al iets over. Esther's identiteit is ook verborgen tot het moment suprême. Het moment van de waarheid als ze opkomt voor haar volk en haar volk daarmee redt. Ze wordt ook wel gezien als een beeld van de bruid van Christus. Een beeld van de kerk, die op Gods tijd voor iedereen zichtbaar wordt. De maskers die gedragen worden met het Purim verwijzen ook weer naar het verborgene. De geestelijke realiteit, Gods grotere plan, bedekt aan het oog onttrokken. Het baden in olie noemt zij ook, het staat voor de Heilige Geest. Voordat Esther koningin wordt, is ze 6 maanden behandeld met mirreolie, 6 maanden met balsem. Soken in de Heilige Geest. Het soken in de olie. En autoriteit. Esther neemt het gezag wat ze als koningin heeft. Ze was geliefd door de koning. Ze heeft toegang tot hem. Ze legt haar leven neer voor het volk. Ze is niet zeker van de uitkomst. Ze heeft de moed om haar leven neer te leggen. Ze komt ter dood veroordeeld worden. De gouden scepter die ze aangereikt krijgt van koning Ahasveros staat voor de autoriteit van de koning. En zij raakt deze aan. De tijd is een belangrijk thema. Mordechai moedigt Esther aan als ze in eerste instantie het niet ziet zitten om bij de koning te pleiten. Maar hij zegt, wie weet, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Zoals ik net zei, Gods perfecte timing. Gods controle over de tijd. Want zij is precies voor dit moment voorbereid. Ook belangrijk is het vertrouwen wat ze in Mordechai had. Ze luistert naar hem. Zij als weesmeisje, door Mordechai geadopteerd, luistert naar het advies van hem. Ook om haar identiteit niet te verhullen en ze heeft al die tijd gezwegen. De omkering, dat is waarschijnlijk het hoofdthema in dit boek. Alles keert om, ten gunste van het Joodse volk. Haman, die Mordechai wil ombrengen, loopt op het moment dat hij hem denkt te kunnen gaan doden, achter hem aan. Want Mordechai krijgt een eerbewijs van de koning. Hij mag in een koninklijk gewaad op een koninklijk paard rondrijden over het stadsplein. En de Haman moet achter hem aanlopen en roepen: dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Mordechai ontvangt openlijk de eerbewijzen van de koning, in plaats van Haman, die het voor zichzelf had bedacht. En voor Haman gaat het nog slechter worden, want hij komt zelf aan de paal te hangen die hij voor Mordechai had bedacht. Later komen ook zijn zonen eraan te hangen. Zijn grote rijkdom waar hij zo trots op was. En de wet die Haman aannam om alle Joden uit te roeien, verzegeld met de zegelring van de koning, wordt overroeld door een wet die Mordechai mag aannemen, ten gunste van het Joodse volk. De wet van Haman kan niet ongedaan gemaakt worden. Als de koning een wet had aangenomen, dan bleef die, maar er kon wel een nieuwe wet overheen aangenomen worden. Het grootste thema deze omkering. Haman was een nakomeling van Agag, van de Amalekieten. En Amalek was een kleinzoon van Esau. En dit is al vanaf het begin van de Bijbel een van de grootste vijanden van het volk geweest. In de woestijn, bij de uittocht uit Egypte, wordt het volk Israël aangevallen door de Amalekieten. En de Amalekieten vielen in de rug aan, achteraan, waar de zwakkeren liepen, de mensen die het meest vermoeid waren. Ouderen, kinderen, zieken, kan ik me zo voorstellen. Het leger van Amalek viel hen aan. Dit is een hele grote vijand van God. In Exodus 17 zien we een bijzondere strijd van Jozua en Mozes tegen de Amalekieten. En God geeft daar de overwinning. En in vers 16 doet God de belofte. Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. En dit is indirect ook een strijd tegen Amalek. Tegen ieder die Gods volk aanvalt in alle kwetsbaarheid. Nadat de koning zich Mordechai herinnert in vers 6, als hij niet kan slapen en de kronieken doorleest, dan spiegelt het verhaal zich eigenlijk. Het gaat omkeren. En vanaf dat moment verloopt het verhaal gespiegeld aan het eerste deel. Het is het makkelijkste eigenlijk om dat voor je te zien. Ik heb hier natuurlijk geen beeld bij, maar ik zal het proberen globaal uit te leggen. Er komt na vers 6 een confrontatie tussen Mordechai en Haman, waarin Mordechai als winnaar uit de bus komt. En in de eerdere confrontatie, voor vers 6, zagen we dat Mordechai moest knielen voor Haman. Hij deed het niet, maar hij was verplicht te knielen voor Haman. Haman wordt omgebracht en Mordechai maakt dan de wet. En in vers 2 en 3, dus voor het midden van het hele boek, voordat de koning zich Mordechai herinnert, voordat hij zich herinnert dat hij Mordechai nog eer moet bewijzen, staat in vers 2 en 3 dat Haman de wet maakte. En Mordechai redde het leven van de koning. Dus het leven van de koning wordt gered. Haman wordt omgebracht. Haman maakte de wet en nu maakt Mordechai de wet. Dan worden de vijanden van de Joden verslagen. Het volk wordt gered en het Purimfeest wordt ingesteld. En dat vers heeft te maken met de versen 1 en 2, waar de eerste koningin, Vashti, verdwijnt en waar Esther in de koninklijke familie komt. Vijanden worden verslagen, het volk wordt gered. Is gekoppeld aan het verschijnen van Esther, waar zij in de koninklijke familie komt. En aan het eind wordt Mordechai verhoogd. Hij staat bij iedereen in aanzien. En in vers 1 ging het over de grootheid van Ahasveros. De grootheid van de koning komt eerst, maar de koning heeft besloten om Mordechai te verhogen. Als je deze thema's ziet, dan is het niet zo vreemd dat er een profetie ingezien wordt als een vooruitwijzing naar Gods eindplan. De rouwklacht gaat omgekeerd worden tot vreugdedans. Het volk wordt bevrijd van de vijand van de onderdrukker. En de vijand zal openlijk tentoongesteld worden in zijn nederlaag. Esther was geen belangrijke persoon, een geadopteerd weesmeisje dat koningin werd. Wat dat betreft leest het ook echt wel als een sprookje. Ze wordt de bruid van de koning. Dat is genade, ze heeft er niets voor hoeven doen. Wel heeft ze geluisterd naar Mordechai en hem gehoorzaamd. In gehoorzaamheid heeft ze haar identiteit verborgen gehouden. En ze spreekt op het moment dat hij haar aanspoort. Ze vertrouwt hem. Ze heeft ook de moed om te spreken. En zo mogen wij God vertrouwen in zijn perfecte plan. En ik wil graag afsluiten met gebed. Want ik dank u, Heer, voor de omkering die u geeft. Dat u het opneemt tegen onze vijanden en hen overwint en overwonnen hebt. Uw overwinning is een feit, vaststaand en onontkoombaar feit. En ik dank u dat u vanuit uw enorme liefde en overwinning voor ons zorgt, dag en dag. En dat we naar u mogen kijken, op u mogen vertrouwen, wat er ook om ons heen gebeurt. U bent onze vaste burcht, de rots waarop wij staan. En wij mogen onze ogen vestigen op de overwinning van Jezus. Amen.